Dit is de Heiwa Tohikari Audio Experience. Welkom bij episode 4. Ik ben uw gastheer Lander Hendricks en vandaag hebben we het over het klimaatthema in actualiteit en de link met dierrechtenactivisme. Als je naar deze podcast aan het luisteren bent, dan weet je natuurlijk dat de impact op het milieu en de klimaatproblematiek een van de drie belangrijke pijlers is in dierrechtenactivisme. Maar ja, sinds de mars in begin december 2018 en de meerdere marsen in januari 2019 in België, de meeste daarvan in Brussel, is het echt al heel veel in de media aan het komen en proberen ze experts erbij te halen om te zien hoe we beter kunnen doen in België en meer bepaald in Vlaanderen, waar we toch wel achterlopen op andere landen met ook een hoge welvaart. Een aantal dingen die al naar voren gekomen zijn, is dat voor de politici te overtuigen dat er een aantal voorwaarden voldaan moeten zijn voor je eigenlijk een maatregel mag uitspreken die ze niet zomaar overboord smijten. Ja, de eerste is dat het voor economische groeimodellen moet zorgen. Daar kunnen we allemaal over debatteren. Ik zelf denk dat we niet oneindig kunnen blijven economische groei als doel stellen, maar als het zou lukken om dit samen te doen met een groene revolutie eigenlijk. En dat heeft dan niets te maken met de politieke partij, maar minder broeikasgasuitstoot en betere lucht, betere waterkwaliteit, betere bodemkwaliteit, al deze zaken. Het zou natuurlijk goed meegenomen zijn als de economie daardoor geen stap achteruit zet en dat er zelfs nieuwe opportuniteiten komen. Het tweede dat ze misschien niet echt in de mond willen nemen, maar waar dat het wel op uitkomt, is dat er geen extra belastingen voor mogen geheven worden. Er kan een tax shift zijn, maar het mag zeker niet meer zijn. Het derde, ik denk dat de meeste mensen hier wel mee akkoord zijn. Misschien niet iedereen, maar dat even terzijde, is dat het eerlijke maatregelen moeten zijn. Dus dat er niet één groep van de bevolking buiten proportie meer meebetaalt aan deze maatregelen dan anderen. Dat de mensen die het eigenlijk nu al niet breed hebben, niet het slachtoffer worden van deze initiatieven. En dan de laatste, die eigenlijk een beetje de dierrechtenactivisten in de voet schiet, is dat ze zeker niet willen dat de levensstijl van iemand onder druk gezet wordt. Ja, er kunnen een aantal dingen genoemd worden. Er zijn een aantal dingen die eigenlijk heel voor de hand liggend zijn, maar of dat die dan allemaal voldoen aan al die voorwaarden van de politici, dat is dan de volgende vraag. Hoe dat we die dan implementeren eens dat er een klimaatwet gestemd is of eens dat er een plan gemaakt is. Daar ga ik vandaag niet te veel over praten. Ik ga het vooral hebben over het perspectief langs de kant van een vegan activist, waar we op moeten letten. Als je het klimaatargument aanhaalt voor meer plantaardig eten of om voor dierrechten eigenlijk te spreken, dan moet je opletten hoe dat je dit doet, want als je gewoon puur de cijfers toont, dan gaan mensen rap geneigd zijn om minder rundvlees te eten, eventueel minder varkensvlees, maar dan wel meer kip. Het is zo erg dat sommige mensen zelfs zeggen dat ze vegetarisch zijn, maar ze eten wel nog kip of vis. Of kip en vis. Wat dat een van mijn vrienden duidelijk inzag is, als we gewoon overschakelen, dan gaat er eigenlijk meer dierenleed zijn, want een kip is een stuk kleiner. Kippen hebben het veel minder goed, zelfs als je alle standaarden naleeft in België. Zelfs als het lokaal en bio is. Ja, we moeten daar dus voor opletten. Ik denk eigenlijk persoonlijk dat dierlijke landbouw een verouderde technologie is. Hoe goed we onze genetische selectie ook doen. Hoe goed dat we incrementele verbeteringen doen aan het systeem waarbij dat we dieren huizen of dieren voeden. Het is een verouderde technologie en het vraagt zoveel meer plaats, het vraagt zoveel meer water dan peulvruchten of paddenstoelen. En zeker granen en sommige groenten zelfs die efficiënter zijn. Puur als we gewoon naar eiwitten zouden kijken, per vierkante kilometer of per hectare. Iets anders waar ik al aan gedacht heb, is als je een maatregel wil uitspreken of je gaat een conversatie aan, als er toch over klimaat gesproken wordt, ik denk dat je altijd klaar moet zijn om gewelddadige oppositie te krijgen. Dus er wordt gesproken van 3 fases. Eerst lachen ze uit, dan komt er gewelddadige oppositie en dan komt er pas acceptatie. En ik denk dat we nu in de overgang tussen de eerste en de tweede fase zitten. Dus er is nog een groep van mensen die gewoon lacht met heel de vegan movement en dat het zelfs mogelijk is om het te doen. Maar dan is er een groep van mensen die echt gewoon overgeschakeld is en ze zien het echt als een bedreiging voor hun welvaart en voor hun levensstijl, voor hun vrijheid zelfs. En ik denk als je je hieraan verwacht dat je al kunt anticiperen, als je dan iets naar je hoofd geslingerd krijgt, dat je gewoon kunt rustig blijven en even evalueren of het nuttig is om hierop in te gaan. Dan naast die mensen die gewoon echt gewelddadig gaan reageren en direct tegenargumenten gaan geven, hoe slecht of matig ook, er zijn mensen die al openstaan om te luisteren naar wat we te zeggen hebben en die misschien gewoon voor de eerste keer de boodschap gehoord hebben van iemand die dat ze geloofwaardig vinden, die dat ze een normale persoon vinden waar dat ze mee zichzelf kunnen associëren. Dus ja, er is low-hanging fruit, noemen ze dat, spreekwoordelijk. Er zijn mensen die eigenlijk makkelijk te overtuigen zijn, al is het maar van dat het een maatregel is die de moeite waard is om over na te denken, of makkelijk te overtuigen zijn van dat dit een piste is die we op termijn of nu toch zeker eens moeten bewandelen. Ook al willen ze daarvoor zelf niet direct de stap zetten. Bij veel mensen gaat het gradueel natuurlijk. Ja, we moeten ook gewoon, als er een gesprek gestart wordt, en zeker nu dat het zoveel in de actualiteit is, dat er veel over gepost wordt, duik in de comments, steek je hand op, spreek iemand aan. Dit is een opportuniteit die we moeten gebruiken om mensen te educeren, om iets bij te brengen, want, zoals ik hiervoor al zei, voor veel mensen is het de eerste keer dat ze zoiets zouden horen met goed ondersteunde cijfers, met logische argumentatie, met referenties, sorry, en dergelijke meer. Als je ziet dat je in een discussie belandt waarbij dat iemand duidelijk aangeeft dat hij echt niets te maken wilt hebben met veganisme, denk dan eens na over een pragmatische aanpak. Hoe kunnen we een communicatie met deze persoon hebben waar dat we op het einde toch allebei met een goed gevoel wegwandelen en dat we allebei iets bijgeleerd hebben? Ik denk ook dat het belangrijk is om je niet te laten vangen aan, ja, zo noem ik dat, logische diarree. Dat is wanneer dat jij gewoon iets kort schrijft met een referentie en onderbouwing, dat er dan iemand reageert met 24 argumenten direct achter elkaar plakt, zonder referenties. En waarbij dat er eigenlijk totaal niet geantwoord wordt specifiek op wat dat er gezegd geweest is. Laat je niet vangen om hier dan onnoemelijk veel tijd aan te besteden. Ik zou gewoon één stuk eruit selecteren waar dat je toch een zekere verschuiving van de overtuiging kunt verkrijgen en gewoon daarop verder gaan. Want het is eigenlijk heel onredelijk als iemand iets kort post om dan te reageren met 24 antwoorden en dan te verwachten dat er op elk klein puntje zorgvuldig en pragmatisch gereageerd wordt en dat er zo goed naar jou geluisterd wordt zonder dat je zelf naar iemand luistert. En dat is dan, ja, vanuit het perspectief vanuit de kant van de persoon die dan die logische diarree op je loslaat. Andere dingen die ons kunnen sterken in deze tijden zijn het checken van onze bronnen. Als je dan toch een argument naar voren schuift, probeer waterdicht te argumenteren. Dat je al eens nadenkt van oké, wat kunnen ze hierop zeggen? En ja, tenslotte heb ik nog twee bedenkingen. Aangezien dat ze nu meer wetenschappers bij een tafel laten zitten, als die er nog niet zaten, denk dat we ons gerust mogen stellen dat de feiten aan onze kant staan en dat die wetenschappers, zelfs als ze zelf niet vegan zijn of totaal niet plantaardig eten, de waarheid staat aan onze kant en ze zullen de movement helpen, normaal gezien. En om af te sluiten, wat al veel mensen mij gezegd hebben en wat al ook in workshops al aangehaald is: lekker koken verwijdert defensies deels. Als je iets lekker gemaakt hebt en dan zeg je er op het einde bij: ah ja, en het is allemaal vegan en iemand heeft ervan genoten, dan gaan ze al minder defensief zich opstellen ten opzichte van de klimaatargumenten dat eigenlijk de dieren helpen. Om af te sluiten, als je helemaal op het einde van deze aflevering geraakt bent, merci om te blijven luisteren. Ik ben ook blij met de feedback dat ik al gekregen heb van een aantal mensen om de vorige drie episodes. Ik hoop dat jullie mij blijven sturen. Stuur gerust op Facebook, op Instagram. Je kunt ons ook contacteren via de website. En ja, ook over deze aflevering, als je over een van de punten verder wilt praten, hou je zeker niet in. Als je ervan genoten hebt, stuur het eens door naar een vriend of een vriendin. En hopelijk tot de volgende heel spoedig. Ciao!